SPA-0 tegen de hoop, PA-0 Delta Limonska. Om te beginnen de grote lancering die we de afgelopen week gehad hebben. Namelijk op de 15e, gisterochtend dus, van een SpaceX Falcon 9 met een hele grote groep kleine satellieten. Totaal 51 stuks, maar er zijn er nu pas 36 zichtbaar. Dat komt omdat er weer een aantal platforms bij zitten die weer een aantal satellieten bevatten. Die dan weer later vanuit die platforms gelanceerd gaan worden. Een moderne truc die steeds vaker toegepast wordt. Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen bij bepaalde bedrijven om dit soort dingen nog mooier en beter te gaan doen. Dus dat belooft nog wat voor de toekomst. Maar goed, in dit geval dus de Transporter 7 missie. Gelanceerd om 8 uur 48 op de 15e vanaf Vandenberg Space Force Base in Californië. En nou, en daar zijn dus heel wat satellieten uitgezet. Een aantal ervan doen het wel, een paar nog niet. Kan nog komen. En dan later komen er sowieso dus nog de satellieten bij die dan pas uitgezet worden. En ja, nou begint het spel hè, van uitzoeken wat is wat. Nou, voorlopig kunnen ze nog niet geïdentificeerd worden, want ze zitten nog allemaal veel te dicht bij elkaar. Onderlinge afstanden van 2 à 3 seconden en dat soort dingen. Dus dat heeft niet veel zin. Maar ja, een aantal die zitten toch redelijk in de baan die te verwachten was. Er zijn namelijk al baanparameters gepubliceerd op Celestruck site voor deze satellieten. En ja, met de gegevens van SpaceX en zo gebruikt om die parameters al zo goed mogelijk te maken. Maar het zal nog wel even een tijdje duren voor ze officieel opgemeten zijn en gepubliceerd. Dat duurt bij dit soort missies tegenwoordig wel een week of 2 weken misschien. Voordat de echte parameters gaan verschijnen. Maar goed, voorlopig kunnen we even vooruit. En dan kunnen we die satellieten vast gaan trekken. Er zitten allerlei leuke dingen bij. Er zitten natuurlijk weer een heleboel satellieten die op amateurfrequenties zenden. Ook satellieten die niks met amateurradio te maken hebben. Natuurlijk zijn er weer een aantal satellieten ook niet gecoördineerd bij de IARU. Andere gelukkig wel. En ja, dan is het dus afwachten. Er zitten natuurlijk ook een hoop satellieten in de 400 MHz band. En een aantal op hogere frequenties, 900 MHz zitten er een paar en 13 centimeter ook. Maar de meeste zitten op 2 en vooral 70 centimeter. Een van de populaire satellieten waarschijnlijk is EnSpireSat 7 uit Frankrijk. Van dezelfde groep als UVSQ-SAT die eerder gelanceerd is. En die EnSpireSat 7, ja, dat wordt een leuk ding. Die heeft een telemetriekanaal op 70 centimeter en verder een FM repeater van 2 meter naar 70. En verder nog wat leuke experimenten. De Fransen hebben hun best gedaan om het allemaal goed te documenteren. Op de site van AmSatF kun je alle mogelijke zaken vinden. Documentatie over de telemetrie en zo, allemaal heel uitgebreid. En ook software voor het ontvangen en decoderen van de telemetrie. Software voor Linux en Windows kun je zo downloaden. En ja, manuals, het hele gebeuren. Dus het is echt goed verzorgd door de Fransen. En dat KISS tool kun je dus meteen zo gebruiken. En ja, een uitgebreide manual dus voor telemetrie. En er is al een Grafana dashboard gemaakt waar je de laatste telemetrie kunt bekijken. En meer van dat soort zaken. Dus dat ziet er al leuk uit. Maar goed, de komende weken hebben we daar dus allemaal nog druk mee met al die nieuwe satellieten en alles uitpluizen. En ja, iedereen kan daarbij helpen natuurlijk. Goed, andere verhalen. De grote gebeurtenis in de VS is natuurlijk de Hamvention. Die nog steeds Dayton Hamvention heet. Hoewel die helemaal niet in Dayton is tegenwoordig. Maar in Senia, Ohio. Maar goed. En daar, ja, daar is dus een hele grote bijeenkomst in de komende weken, waar dus heel veel amateurs naartoe komen en ook Amstad daarna flink vertegenwoordigd zal zijn natuurlijk. Ja, er is wat discussie over de satellietstatuspagina op de Amstad-site, of dat wat mooier en moderner kan. Nou, daar zeggen ze natuurlijk aan dat. Kom maar helpen. De Amstad IT-groep die nodigen dus mensen uit om zich aan te sluiten bij die club en dan mee te komen helpen dit soort zaken mooier te maken. Dat kan natuurlijk, hè. Ja, de IARU die blijft nog bezig om maar steeds aan te tonen dat het gebruik van de 23 centimeter band door amateurs helemaal niet zo'n groot probleem hoeft te zijn voor de ontvangst van de navigatiesatellieten die ook in die band zijn verschenen. Vooral Galileo en zo. Nou, intussen hebben ze met wat modellen weer zitten werken en ze komen er dus op uit dat er hoogstens in 1% van de gevallen een storingsprobleempje lokaal zou kunnen optreden. En zelfs in dichtbevolkte gebieden zal het nooit meer dan 5% zijn. Nou, en in de praktijk waarschijnlijk altijd minder dan 1%. Nou, dus ze snappen niet waarom er allemaal zo moeilijk gedaan wordt over het feit dat amateurs nog steeds in die band zitten. En ja, dat natuurlijk allemaal als voorbereiding op de WRC volgend jaar, waarbij afgesproken moet worden hoe daarmee, nou die is trouwens dit jaar al, hoe afgesproken moet worden hoe amateurs nog kunnen blijven werken in die 23 centimeter band. Maar ja, Rudy blijft vast flink doorduwen, zeg maar. Ja, GNU Radio is een bekend pakket intussen voor SDR-toepassingen. Gelinkt aan SDR's kun je daar allerlei leuke dingen mee doen. Allerlei software mee bouwen. Gaat allemaal heel makkelijk en heel snel. En dan kun je een heleboel leuke functionaliteit toepassen. En het wordt steeds uitgebreider en steeds mooier. Nou, er is intussen weer een verbetering van de tutorials gemaakt voor GNU Radio. Kun je zo op internet bekijken voor beginners en voor wat meer geavanceerde gebruikers. En ook voor echte ontwikkelaars die mij willen helpen. Verschillende categorieën en dat wordt echt helemaal vanaf nul eventueel beschreven wat en hoe het allemaal werkt met GNU Radio. Dus daar moet je maar eens naar kijken als je daar iets mee wil. Op wiki.gnuradio.org. En daar dan even kijken naar de tutorials. Dan kom je op de juiste page uit en daar staan de inhoudsopgaven van alle tutorials die ze hebben. En dan kun je daar alles rustig bestuderen. Goed, wat betreft baanparameterslijst van Amstad daarna, daar hebben ze weer eentje af kunnen voeren, BI70-3, want die is ook weer verbrand in de atmosfeer op 8 april. En Husky SAT 1, of eigenlijk Oscar 107. Is intussen ook verbrand in de atmosfeer op 12 april. Maar die was door Amstad daarna eigenlijk al eerder verwijderd, omdat hij officieel aan het eind van zijn missie was gekomen en toch helemaal niks meer ging doen. Daarom was hij in december 21 al weggehaald. Maar goed, nu is de satelliet ook echt verbrand in de atmosfeer, dus is hij verdwenen. Een hoop ARIS-activiteiten, daar zijn weer wat verbindingen geweest, onder andere met Rusland de afgelopen tijd. Nou, daar komen er weer een paar verbindingen aan. Eentje met Dubai, natuurlijk met die astronaut uit de Verenigde Arabische Emiraten in de ISS. Maar goed, dat is een beetje buiten ons bereik. Daar zullen we hier niks van horen, want dat is een rechtstreekse verbinding. Nou, dan ook een rechtstreekse verbinding met de VS. Op de 20e merken we hier niks van. Eentje die wel hoorbaar is, is weer met Rusland. En met de Rostov on Don. En in het zuidwesten van Rusland. Vlakbij Oekraïne. En die zullen we wel kunnen horen op de 21ste april om 10:10 s'morgens onze tijd. En dan weer een verbinding met de VS, multipoint telebridge, maar ook in de VS, dus daar merken we hier niks van op de 21ste. En dan weer een verbinding met Portugal, met een paar scholen in Portugal met rechtstreeks een verbinding met CS5SS en in het ISS wordt dan OR4ISS gebruikt. Op de 22e april is dat, om 14:06, 14:07 zo'n beetje. En die kun je dan dus ook goed ontvangen hier. Verschillende activiteiten die er dus aan zitten te komen zijn de CubeSat Developers Workshop 25 tot en met 27 april in Californië. Dat is een beetje ver weg hier, maar ik weet niet of ze ook iets op internet live zou gaan doen. Dan is even afwachten. Nou, dan de Datenham Venture dus 19 tot en met 21 mei. En dan, ja, nu al in de planning staat het Amsterdam Symposium en jaarvergadering in oktober. Maar ja, dat zal dan in Dallas in Texas zijn deze keer. Nou, verder. Voor die Developers Workshop, de CubeSat, daar is al bekend hoe het schema eruit ziet natuurlijk en wat daar besproken gaat worden enzovoort. Dan nog even voor de Boeing Starliner van Boeing, dus voor de vluchten naar het ISS. Ze hadden een paar jaar geleden geprobeerd. De eerste poging is behoorlijk stevig mislukt. Later hebben ze dus een verbetering weten te maken, waardoor dus een eerste vlucht naar het ISS wel geslaagd is. Maar ja, die had nog steeds een heleboel problemen. Die zijn ze ook nog steeds aan het oplossen. En het wordt allemaal maar moeilijker en steeds later. Op dit moment hoef je er niet op te rekenen dat de eerste bemande vlucht met die Starliner naar het ISS zal komen voor 21 juli dit jaar. En dat zou nog best eens later kunnen worden. Je weet nooit. Verder. In China hebben ze eigenlijk vanochtend, dus nu te laat om dat nog te melden, maar toch, ze hebben een grote QSO-party gehouden met een stel studenten en scholen in Beijing en Nanjing met grootse opgezette toestanden, live videostream erbij en zo, en een paar uur lang verbindingen zitten maken via amateursatellieten ook. RS-44 en CAS-5A. En ik heb er niks meer van gehoord, maar ik neem aan dat het wel een groot succes is geworden. Dan andere zaken. In de ISS nog wat betreft ARES-verbindingen natuurlijk even oppassen als er bijzondere dingen zijn, zoals ruimtewandelingen en zo. Nou, er gaat er een komen op 19 april, 's morgens vroeg. En dus zal dan zeker het spul uitgeschakeld zijn. En ook weer op 26 april. Dus twee keer een nachtelijke ruimtewandeling van de Russen. En later, 28 april, gaan de Amerikanen weer een ruimtewandeling uitvoeren. Dus deze maand wordt het druk wat dat betreft. Dan is er in Polen besloten om nu een FM-repeater in de 2 meter band te activeren met input 145-200 en de output 145-800. Terwijl toch intussen die frequenties echt bij de satellietband horen. Sterker nog, daar zitten de ISS normalerwijze op die frequentie En dan gaan ze daar dus toch nog weer een keer een FM-repeater neerzetten. Dus dat gaat weer een leuke discussie worden met die lui. We zullen zien. Ja, dan even nog eens kijken naar de actieve amateursatellieten. Oscar 109 wel in gebruik, maar super zwak natuurlijk. Oscar 27 zou het af en toe wel even moeten doen. Maar ja, dan wel gedurende korte periode. Alleen enkele minuten, zeg maar. 4 minuten periode tijdens de passages over het noordelijk halfrond. Bij de gemiddelde breedtegraden zo'n beetje. Nou ja, Oscar 73 dus voorlopig alleen telemetrie. Oscar 7, ja, die begint steeds moeilijker te doen. Af en toe is hij nog wel eens te gebruiken op 2, of ja, met de mode B dan. En af en toe mode A. Vandaag bijvoorbeeld was mode A weer ineens een beetje actief. Dus die begint echt heel oud te worden kennelijk. Dus te slijten. Nou, Oscar 91, wel beschikbaar, maar ja, alleen als hij niet in de schaduw van de aarde zit, anders gaat het mis. Cas 4A is weg, maar Cas 4B doet het nog wel. Is nog wel te gebruiken. Oscar 88, ja, heel af en toe, maar die mag dan weer alleen maar gebruikt worden als hij juist wel in de schaduw van de aarde zit. Heel apart. Nou, heel af en toe doet ook Oscar 118 nog wat. Met zijn FM-repeater van 2 naar 70. En verder lijkt die alweer helemaal defect geraakt te zijn. Oscar 29, ook steeds moeizamer. Die wordt af en toe nog wel eens in gebruik gesteld. Maar de laatste dagen doet die het niet meer. Blijkbaar toch te veel problemen met de batterij. Oscar 99 wel te gebruiken met een eigen specifiek schema. Oscar 117, hoge baan, die doet het nog steeds prima, heel populair. Oscar 86 doet het met een apart schema ook. De ISS, ja, normale wijze gewoon operationeel met zowel APRS en Packet en verder de FM-repeater van 2 naar 70. Oscar 97 werkt, Lilaxa 2 ook beperkt ingeschakeld af en toe. Oscar 101 met een eigen schema. Oscar 100 helemaal operationeel, alle mogelijke experimenten momenteel. RS 44 en Oscar 50 volledig operationeel. En verder XW2A, ja, af en toe doet hij het wel. En XW2C heel af en toe. Nou, en Oscar 11 die is sinds 13 april weer teruggekomen voor een periode van 10 dagen dat hij weer telemetrie zendt. Een zeer oude satelliet inmiddels. Nou, verder. In het ISS afgelopen week bezig geweest met naast de gebruikelijke experimenten en andere zaken met het inpakken van allerlei materialen in de Cargo Dragon van SpaceX. En die is gisteren vertrokken. En een paar uur later geland bij de kust van Florida. Alles prima verlopen. Dus nou hebben ze weer een heleboel materialen naar beneden kunnen brengen op deze manier. Op 21 april moet om 13.15 uur Cygnus vertrekken bij het ISS. Maar die gaat dus niet normaal landen, maar die verbrandt gewoon in de atmosfeer. Zit dan helemaal vol met afvalmaterialen en zo. Nou, en dan dus die Russische ruimtewandeling die eerst uitgevoerd wordt op 19 april vanaf 3.30 uur 's morgens onze tijd tot 10.10 uur. Een beetje merkwaardig dat ze dat soort tijden gebruiken tegenwoordig, maar goed. En die gaan dus wat sleutelen aan de buitenkant van de Poisk-module en de Nauka-module. Dus heel gedoe. En dan opnieuw ruimtewandeling. Het begint op 25 april om 23.40 uur en eindigt dan de 26e om 5.40 uur, zo'n beetje. net weer van dat soort activiteiten aan de buitenkant van het station. Ook gebruikmakend van de Europese manipulatorarm die dus aan de Nauka-module zit. Dus dat wordt ook weer interessant. Maar ja, wel midden in de nacht allemaal. Nou goed, we zullen zien. Dan lanceringen. De 14e is eindelijk de lancering geweest na een aantal keren uitstel van een Ariane 5. De op één na laatste Ariane 5 trouwens. Die de JUICE-sonde heeft gelanceerd vanaf Kourou en Frans Guyana naar Jupiter. Die gaat daar wel even een tijdje over doen. 8 jaar. En dan moet hij nog 3 keer langs de aarde en 1 keer langs Venus en zo. Maar goed, dan heeft hij uiteindelijk met zoveel gravity assist manoeuvres wel voldoende snelheid om helemaal naar Jupiter te vliegen. Dus het duurt even, maar goed, komt hij aan in 2031 en dan gaat hij niet zozeer Jupiter bestuderen, maar wel 3 manen van Jupiter, namelijk Europa, Ganymedes en Callisto. En dan gaat hij dan een aantal jaren vlak langs vliegen, allerlei metingen doen om te kijken hoe dat zit met die wateroceanen onder het ijzige oppervlak van die manen. En in 2035, aan het eind van die missie, dan komt hij terecht in een baan om Ganymedes. En daar blijft hij dan. En dan kan hij misschien nog heel lang verder met metingen. Ze zijn vooral voorzichtig met Europa, want ze denken dat echt een hele interessante maan is. En er wordt natuurlijk al heel lang nagedacht over een uiteindelijke landing op Europa. En dan door het ijs heen gaan boren en kijken wat er dan onder zit. Maar goed, dat is een heel spannend verhaal. Goed, dan op 15 april hadden we gezien dus 8:47, zo'n beetje de lancering van die Transporter 7 met een hele zwerm satellieten. En dat is dus allemaal goed verlopen. En dan op 16 april 's morgens een lancering van Fengyun 3G uit China. En weer een satelliet die zich vooral met neerslag over de hele aarde gaat bezighouden. Nou, dan zitten er natuurlijk nog wat leuke lanceringen aan te komen. De eerste spannende is natuurlijk Starship lancering met de Falcon Super Heavy van SpaceX. Na een aantal keer uitstel en moeilijk gedoe met papierwerk enzovoorts is het nu eindelijk zover. Afgelopen week hebben ze een officiële machtiging gekregen van de FAA die meteen 5 jaar geldig is. Dus ze mogen nu inderdaad vanuit Texas die lanceringen uit gaan voeren met die raket. De grootste, sterkste raket uit de geschiedenis van de ruimtevaart. Super Heavy, 70 meter lang. En daarbovenop Starship, 50 meter. Overigens zijn ze al aan het werken aan een opvolger van die Starship die weer groter moet worden. 10 meter of 20 meter groter. Dus dat belooft nog wat. Maar goed, die Super Heavy dus met 33 raketmotoren. Nog nooit is een raket gemaakt met zoveel motoren. 33 stuks van die, hoe heet ze? Nou ja, die grote sterke raketten van, of motoren van SpaceX. En dan met die Starship ook nog met een stel van die motoren. Nou, hoe die vlucht precies gaat lopen is nog even de vraag. Zoals het er nu uitziet is het plan om die Super Heavy rakettrap niet terug te laten keren naar de lanceerbasis. Dat gaan ze de toekomst wel doen. Dan vangen ze hem weer op het lanceerplatform. En zetten ze hem gewoon weer op de plek neer waar hij even daarvoor vertrokken is. En dan kunnen ze weer vol tanken en meteen weer een volgende vlucht uitvoeren. En dat is het idee uiteindelijk. Maar goed, bij deze eerste testvlucht is het idee dat hij wel een stukje terugvliegt, maar niet echt helemaal terug. naar de lanceerbasis, maar dan gaat dan de Golf van Mexico induiken. Nou ja, hij gaat daar proberen een gesimuleerde landing uit te voeren. Dus er is ook geen schip in het water beschikbaar. Nee, hij gaat gewoon net doen of hij op het water gaat landen. En ja, dan zakt hij dus vervolgens natuurlijk in het water en dan willen ze hem laten zinken naar de bodem. Maar dat kon wel eens tegenvallen, want die tanks zijn leeg, dus daar zit dan lucht in of zo. En dan blijft hij drijven. Maar dan gaan ze van alles proberen om daar water in te laten lopen. Door allerlei kleppen open te zetten. Mocht dat niet helemaal lukken, dan zijn ze zelfs van plan die tanks gewoon lek te schieten. Ja, dan moet het toch wel lukken om er water in te krijgen. Ik vind het een beetje vreemd. Ik zou zeggen, als hij toch blijft drijven, waarom sleep je hem dan niet gewoon achter een schip terug naar de kust? En dan kun je hem alsnog slopen of opnieuw gebruiken of wie weet wat. Maar nee, dat doen ze niet. Nou, hetzelfde met Starship, het is niet helemaal duidelijk. Die gaat wel naar Hawaii ongeveer, naar een gebied in de buurt van Hawaii en de oceaan daar. Maar het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren daar. Het kan zijn dat Starship de terugkerende atmosfeer niet overleeft. Nou, dan gaat hij gewoon helemaal in brokstukken naar beneden komen in dat landingsgebied. Maar mocht het wel lukken dat hij daar doorheen komt, dan kunnen ze ook die Starship een gesimuleerde landing laten uitvoeren op het water daar. Dus dan hebben ze dat ook meteen weer eens geprobeerd. Nou, wordt allemaal interessant. Ze kunnen niet garanderen dat het allemaal goed gaat, maar één ding garanderen ze wel. Het wordt sowieso spectaculair, die hele vlucht. Nou, of het allemaal doorgaat op de eerste geplande dag is nog de vraag, want dat is namelijk maandag 17 april om 14 uur onze tijd. 2 uur 's middags en een lanceervenster van 2,5 uur. Dus ze kunnen van alles. Maar er zijn natuurlijk allerlei dingen te verwachten, zoals technische problemen, waardoor dus allerlei uitstel nog wel mogelijk is. En ze kunnen dus ook op dinsdag, woensdag, donderdag enzovoort die lancering uitvoeren. Dus het hoeft niet per se op maandag, maar dat is gewoon de eerste kans. En een nog belangrijkere reden waarom het waarschijnlijk niet doorgaat is het weer. Want het blijkt nu volgens de verwachtingen dat er een veel te sterke wind zal zijn op grote hoogte. Boven in de troposfeer op 11 kilometer hoogte. Want ze verwachten daar een wind van meer dan 50 knopen tot wel 75 knopen. En dat kon wel eens een beetje te veel zijn voor die raket. Zo'n sterke wind. Dus dan gaat het niet door. Maar het vervelende is dat de rest van de week die weersomstandigheden niet veel anders zullen zijn, lijkt het nu. Dus uitstellen naar dinsdag of woensdag of zo, dat helpt ook niet. Dus ja, dan is het even de vraag wat ze gaan doen. Maar goed, het heeft niet echt haast of zo. Ze kunnen gewoon eindeloos blijven uitstellen, elke dag opnieuw. En dan, ja, net zolang tot het een keer lukt. En dan zien we het wel. Dus, er zit uiteraard nog geen payload in of zo in de Starship. Het is alleen maar om deze vlucht even uit te proberen. Het is eigenlijk een suborbital vlucht. Hij gaat dus niet echt in een baan om de aarde, maar hij maakt een soort hele grote boog. Drie kwart rond de aarde, zoiets. Hè. En dan plonst hij alsnog in het water. Nou, heel gebeuren. We zullen zien wat daaruit gaat komen. Ook was er een lancering gepland van een Falcon Heavy vanaf Kennedy Space Center een paar dagen geleden. Maar toen ze de raket gingen testen, bleek dat er toch het een en ander niet helemaal goed ging, kennelijk. En ze hebben dus besloten de hele raket weer terug te brengen naar de hangar om allerlei dingen te repareren ofzo. Dus ze hebben niet precies verteld wat er aan de hand is, maar ja, ze willen het echt allemaal goed hebben. En dat is ook wel te begrijpen, want in dit geval, ja, zo'n Falcon Heavy met 3 eerste trappen parallel. En in dit geval hebben ze echt elke gram aan brandstof echt nodig, kennelijk. Want er wordt ook niet geprobeerd die eerste trappen weer te laten landen of zo. Nee, die gaan gewoon de oceaan in. Dus drie van die trappen ineens kwijt. Dat is jammer, want normalerwijze vangen ze ze altijd op. Maar dat ging in dit geval niet, want ze gaan een hele grote, zware satelliet via SAT-3 lanceren. En nog een paar kleintjes erbij. Dus ja, dat hebben ze blijkbaar de hele raket voor nodig. Alles wat erin zit. Dus dan moet het ook echt goed functioneren. Nou, verder een Falcon 9 lancering met weer Starlink satellieten natuurlijk. Te verwachten op 19 april om 14:28 onze tijd. En vanuit China, of nee, vanuit India moet er een lancering komen van een PSLV met Teleos 2. Op zaterdag de 22e om 10:30 's morgens. Nou, en later komen er in april natuurlijk weer Starlink en andere Falcon 9 lanceringen enzovoorts. Maar daar zien we dan wel weer. En verder wat dat betreft geen al te interessante zaken meer te melden. Ja, dus dan zijn we eigenlijk zo'n beetje door het verhaal van deze week.